In die dagen werd Hiskia krank, tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere, zeggende: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed is in uw ogen gedaan heb. En Hiskia weende ganszeer. Het gebeurde nu, als Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des Heeren tot hem geschiedde, zeggende: Keer weder en zeg tot Hiskia, de voorganger mijns volks: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. Aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heeren. En ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. En zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mitsgaders deze stad. En ik zal deze stad beschermen om mijnentwil en om mijns knechts Davids wil. Daarna zeide Jesaja: Neemt een klomp vijgen. En zij namen ze en legden ze op de zweer en hij werd genezen. Hiskia nu had gezegd tot Jesaja: Welk is het teken dat de Heere mij gezond maken zal en dat ik op de derde dag in des Heeren huis zal opgaan? En Jesaja zeide: Dit zal u een teken van de Heere zijn. En de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan of 10 graden achterwaarts keren? Toen zeide Jehiskia: Het is der schaduw licht 10 graden nederwaarts te gaan. Nee, maar dat de schaduw 10 graden achterwaarts keren. En Jesaja, de profeet, riep de Heere aan. En hij deed de schaduw 10 graden achterwaarts keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Agas zonnewijzer.
De tekst voor deze morgen vindt u in Jesaja 38. Jesaja 38, en daarvan de versen 1 tot en met 3. We willen deze morgen, en als de Heer het geeft, ook in de komende weken stilstaan bij dit hoofdstuk. Jesaja 38, Hiskia's ziekte, gebed en genezing. En vanmorgen denken we nou over de eerste 3 versen. Daar luidt Gods woord: In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. En hij zeide: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Tot zover. De geschiedenis, gemeente, waar we zojuist met elkaar over hebben gelezen, is een buitengewoon belangrijke geschiedenis. U of jij zou kunnen zeggen vanmorgen: dat geldt toch voor alles wat er in de Bijbel staat, dat het belangrijk is. Ja, maar deze geschiedenis heeft een bijzonder belang. Hoe weten we dat? Omdat die 2 keer in de Bijbel staat. Dat hebben we zojuist ook kunnen vaststellen. Misschien is het u wel opgevallen. Want de schriftlezing was uit 2 Koningen 20... en de tekstlezing was uit Jesaja 38. Maar eigenlijk waren het dezelfde versen die we daar met elkaar gelezen hebben. Is dat toevallig zo, dat dat daar 2 keer in de Bijbel staat? Moeten we dat menselijk verklaren? Heeft de profeet Jesaja misschien overgeschreven uit het koningenboek of omgekeerd? Dat laatste zou wel kunnen. Maar we moeten niet vergeten dat we heel de schrift hebben ontvangen van de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest ervoor gezorgd heeft dat Gods woord zo aan ons geschonken werd zoals we het hebben gekregen. Met 2 keer in de Bijbel de geschiedenis van de ziekte en het gebed en de genezing van Hiskia. En zou een van de bedoelingen van de Heere daarmee niet zijn om onze aandacht des te meer te vestigen op deze geschiedenis? En dan zullen we zien dat dat een belangrijke geschiedenis is, omdat allerlei vragen in deze geschiedenis aan de orde komen. Vragen rondom gezondheid en ziekte. Vragen rondom leven en dood. Vragen rondom gebed en genezing. Vragen rondom de dankbaarheid. Maar de Heere geven dat in het hart van u en van jou boven alles die vraag gaat klinken die Hiskia zelf ook stelt. Als hij het bidt aan het slot van vers 14. Wees gij mijn borg. We willen vanmorgen met elkaar nadenken over de beproeving van Hiskia. Dat is het thema voor de prediking. De beproeving van Hiskia. 3 gedachten. In de eerste plaats het ziekbed van Hiskia. In de tweede plaats het ziekenbezoek van Hiskia. En in de derde plaats de ziekentroost van Hiskia. Dus Hiskia's beproeving, in de eerste plaats zijn ziekbed. Dat is het eerste stukje van vers 1. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. In de tweede plaats zijn ziekenbezoek. Want we lezen verder in vers 1. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hen en zei tot hen: alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En tenslotte Hiskia's ziekentroost, dat is vers 2 en 3. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. Wanneer we deze zondag gemeente met elkaar gaan nadenken over het ziekbed van Hiskia, dan moet allereerst de vraag aan de orde komen wie Hiskia precies was. De meesten van u en van jullie zullen dat wel weten. Als ik vanmorgen bij de kinderen begin en ik vraag wie Hiskia was, dan zullen ze het wel kunnen vertellen. Hiskia was een koning. Een koning in Juda. Je weet wel, op een bepaald moment is Israël na de regering van Salomo gescheurd. 2 stukken. Een groot 10-stammenrijk in het noorden van Israël. Een veel kleiner 2-stammenrijk in het zuiden. En dat 2-stammenrijk dat wordt Juda genoemd. Daar hebben na Rehabiam, de eerste koning, heel wat andere koningen geregeerd. En een van die koningen is dus Hiskia geweest. Hiskia, zijn vader was Agas, een heel goddeloze koning. Zijn zoon, maar die moet op dit moment dat de schriftlezing en de gebeurtenissen van de schriftlezing plaatsvinden nog geboren worden. Zijn zoon is Manasse en Manasse is aanvankelijk ook een goddeloze koning geweest. En tussen die 2 in, Agas en Manasse, daar treffen we dus koning Hiskia aan. En dat is heel opmerkelijk een godvrezende koning. Daar worden de koningen in het boek van de koningen en van de kronieken trouwens ook altijd aan afgemeten. Niet aan de vraag of ze lang of kort geregeerd hebben. Niet aan de vraag of ze bijzondere overwinningen hebben behaald in de strijd. Niet in de vraag of ze veel voorspoed, veel welstand hebben gebracht aan Israël. Maar altijd weer gaat het om de vraag, en dat is de belangrijkste vraag: vreesden ze de Heere wel? Dienden ze de Heere wel of niet? Van Hiskia lezen we dan een heel belangrijk en heel opmerkelijk getuigenis. Hiskia vreesde God. Ja, van Hizkia wordt zelfs gezegd dat hij de Heere heeft gevreesd en dat voor hem en na hem zijns gelijken niet was in Juda. Dat betekent dus, voor hem was er in Juda niet zo'n godvrezende koning als hij en na hem ook niet. Waar blijkt dat uit? Wel, dat blijkt allereerst aan de buitenkant van het leven van Hizkia. In de dingen die hij doet en die de mensen ook van hem zien. Want Hizkia bevordert de dienst ter ere van God. Zo lezen we dat hij bijvoorbeeld de offerhoogten heeft afgebroken. Dat waren plaatsen overal in Juda, op de heuvels of op de bergen waar men misschien wel met goede bedoelingen tot God bad. En daar ook een soort heilige plaats had gemaakt tot eer van de Heere. En toch, daar lag een groot gevaar in, een gevaar wat Hizkia heeft gezien. Het gevaar dat God op één lijn gesteld zou worden met de Baals, die ook op de hoogten vereerd werden. En daarom heeft Hizkia zijn best gedaan om die offerhoogten af te breken. En de mensen op te roepen om weer naar Jeruzalem te komen, om daar de Heere te dienen. Hizkia heeft ook, om nog één ander voorbeeld te noemen, als het gaat om de buitenkant van zijn leven, hij heeft de koperen slang kapot gemaakt, vernietigd. Is dat een bewijs van het dienen van God, vraagt iemand vanmorgen in de kerk. Die koperen slang die Mozes had moeten laten maken tijdens de woestijnreis en die God had gebruikt tot genezing van de mensen in de woestijn toen ze gebeten waren door die vurige slangen. Hizkia maakt die slang kapot. Ja, want Hizkia ziet ook daar een gevaar. De mensen gaan afgoderij plegen met die koperen slang. En dan vernietigt Hizkia hem nadat hij hem eerst Nehustan heeft genoemd. Dat betekent stuk koper, meer niet. Hizkia, hij heeft van die koperen slang afgewezen naar God in de hemel. En hij heeft het tegen zijn onderdanen gezegd. Pleeg geen afgoderij met die koperen slang, maar aanbid de Heere en geef hem de eer. Godvrezende koning Hizkia. Dat wordt ook zichtbaar, gemeente, en dat is als het goed is altijd zo, aan de binnenkant van het leven van Hizkia. Nee, daar zien wij niet zo heel erg veel van. Maar soms in de Bijbel kunnen we er wel iets over lezen. Bijvoorbeeld als Hizkia in de nood komt. En hij dan altijd weer vanuit die nood zijn gebed gaat richten tot de Heere. Want het is deze Hizkia die bijvoorbeeld die brieven van de vijandige koning en van de vijandige generaal meeneemt naar de tempel en ze uitspreidt voor de Heere en met de nood van die brieven voor de Heere komt. Heere, wilt u verlossing geven? Hizkia was een man van gebed. En dat blijkt juist ook in de beproeving. En dan zijn we bij het begin van onze tekst. Daar lezen we: in die dagen werd Hizkia ziek. In die dagen. Wat voor dagen waren dat? Dat waren dezelfde dagen, dezelfde tijd als waarover geschreven wordt in de twee hoofdstukken hiervoor. Jesaja 36 en Jesaja 37. En in die hoofdstukken, ik vertel dat maar even heel kort, daar wordt beschreven dat de Assyriërs zijn gekomen in Juda. En dat ze allerlei plaatsen in Juda, het koninkrijk van koning Hizkia dus, hebben ingenomen en hebben verwoest. En het leger van de Assyriërs onder leiding van koning Sanherib, het is genaderd tot aan de poorten van Jeruzalem. En de dreiging van dat machtige leger, dat wordt gevoeld. De mensen in de stad, ze vrezen. Ze zijn bang voor de wrede soldaten, want wreed, ja, dat waren de soldaten van de Assyriërs. Ons is bekend dat ze bij overwonnen volkeren soms zomaar om het minste of geringste de neus en de oren afsneden en de mensen dan verder aan hun lot overlieten. Deze wrede, barbaarse soldaten staan op het punt om Jeruzalem in te nemen. Angst in de stad. En Hiskia, hij weet eigenlijk ook niet hoe het verder moet. Wel, in diezelfde periode, misschien kort daarvoor, misschien ook kort daarna, maar nog in hetzelfde jaar, in het 14e jaar van de regering van koning Hiskia, in die dagen volgt er dan een nieuwe beproeving. Want dat kunnen we dan wel met elkaar stellen, gemeente van morgen. Hiskia is een koning die in zijn leven te maken kreeg met beproeving. Met de slaande hand van God. Eerst vijanden van buitenaf die de stad Jeruzalem bedreigden. En dan nu, Hiskia wordt ziek. De ene beproeving volgt de andere op. Wat voor ziekte dat precies geweest is, weten we niet. Wel wordt duidelijk uit onze schriftlezing en uit het slot van Jesaja 38 dat een van de verschijnselen van de ziekte een gezwel of een zweer geweest is. Sommige uitleggers denken aan een gevaarlijke pestziekte die Hiskia heeft gehad. Misschien wel dezelfde ziekte als die 185.000 Assyrische soldaten heeft getroffen. Daar kunt u over lezen in Jesaja 37. Maar zeker weten we het niet. Eén ding is wel zeker. Hiskia is heel ernstig ziek. Want onze tekst zegt, in die dagen werd Hiskia krank, ziek, tot stervens toe. Daar zien we hem liggen, gemeente. Die machtige, rijke koning Hiskia. In zijn prachtige paleis. Maar hij ligt op zijn ziekbed. De koorts put zijn lichaam uit. En hij wordt steeds zwakker. En Hiskia merkt het. Als het zo doorgaat, zal ik sterven. Ik ben ziek tot stervens toe. Daar ligt vanmorgen eigenlijk direct al een les in. Onderwijs in. Dat ieder mens in zijn leven tegenspoed krijgt. Dat alle mensen, ook de machtige mensen en de rijke mensen, uiteindelijk zwakke en broze en sterfelijke mensen zijn. Dat het leven een mens ook niet altijd toelacht. Wat is de Bijbel daar eigenlijk eerlijk in, gemeente? Veel eerlijker dan de wereld. Of is het u niet gebeurd dat je soms zomaar door een winkelcentrum kunt lopen en dat het je vanuit de luidsprekers tegemoet kan schallen? Hou van het leven, want het leven houdt van jou. Is dat zo? Nee toch? Toch niet altijd? Deze geschiedenis laat zien, het leven kent zijn tegenspoed. En de tegenspoed blijft niet beperkt tot, laat ik zeggen, wat arme mensen en wat laaggeplaatste mensen. Maar de tegenspoed en de ziekte komt zelfs onder de groten en de machtigen van de aarde. Zullen we dat nooit vergeten, ook als we naar andere mensen kijken. De jongens, de meest getalenteerde voetballer moet ook een keer sterven en God ontmoeten. Het voorbeeld van Hiskia laat het zien. Koning Hiskia op zijn ziekbed. Ziek tot stervens toe. Maar hoe moeten we het zien dat Hiskia ziek wordt? Wat is Gods bedoeling daar eigenlijk mee? Het is een vraag die vanmorgen des te meer dringt, omdat u en jij waarschijnlijk de afloop van deze geschiedenis al kent. Hiskia, hij blijft uiteindelijk niet ziek. Hij wordt weer beter. Hij krijgt er 15 jaren bij. Wat is Gods bedoeling met de ziekte in Hiskia's leven? En dat is een vraag die misschien nog wel veel meer dringen gaat als u er een vraag bij legt vanuit uw eigen leven of vanuit jouw eigen leven. Wat is Gods bedoeling met tegenslag of met moeite in mijn leven? Wat is Gods bedoeling met ernstige ziekte? Met die langdurige, met die chronische ziekte? Wat is zijn bedoeling met psychische moeite en klachten? Wat is zijn bedoeling met dat aangrijpende en verdrietige verlies dat ik moest lijden? Wat is Gods bedoeling met dat alles? Het zou de vraag kunnen zijn van u of van jou vanmorgen in de kerk. Als we vanmorgen vanuit die vraag, vanuit onze tekst een ogenblik nadenken over die vraag, gemeente, dan begrijpt u wel, dan kunnen we daar geen makkelijk antwoord op geven. Dat mag ook nooit. We moeten ook maar niet makkelijk een toepassing maken voor andere mensen. Maar laten we vanmorgen toch eens luisteren wat Gods woord over die dingen te zeggen heeft. Want Gods woord heeft daar iets over te zeggen. En dan is het eerste wel dit. Dat wanneer er vanmorgen mensen zijn in de kerk die nog onbekeerd en zonder God voortleven. In een leven van zonde. In een leven van ongeloof. In een leven zonder God, dat iedere tegenslag die u of die jij in je leven ervaart, een dringende roepstem van God is: bekeer u, bekeer je. Iedere vorm van tegenslag in het leven, wanneer ik nog zonder God leef, is een klop van de Heere op de deur van mijn hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw, geef mij toch jouw hart. De Heere spreekt. De Heere spreekt in alle dingen. Maar ik heb het u misschien al wel eens vaker gezegd. Als we kunnen zeggen dat de Heere fluistert in de voorspoed. En als we kunnen zeggen dat de Heere spreekt in het geweten, dan kunnen we ook zeggen dat God roept in de tegenslag en in de tegenspoed. Dat is een uitspraak van C.S. Lewis. En diezelfde Lewis heeft gezegd: het lijden in de wereld, dat zou je kunnen vergelijken met een megafoon, met eerbied gesproken. Wat een megafoon is, dat weten de kinderen wel. Als er een actiemarkt is of een andere gelegenheid waarbij er heel veel mensen in de buitenlucht op de been zijn, dan pakt op een bepaald moment iemand een megafoon, zo'n apparaat, en dat zet hij voor zijn mond en daar gaat hij door praten, maar dan wordt het geluid van zijn stem versterkt. En dan wordt het veel duidelijker gehoord. Wel, de Heere spreekt altijd. Maar het lijden kan soms door de Heere gebruikt worden als een megafoon. Als iets wat zijn spreken nog wil versterken. De roepstem nog wil onderstrepen. En die roepstem komt dus allereerst heel bijzonder tot mensen die vanmorgen in de kerk zitten en die zonder God voortleven. Hebt u die roepstem, heb jij die roepstem al wel eens gehoord? Ook in het lijden. Ook in de tegenslag. God zoekt je behoud. Dat is het wonderlijke. Maar het is wel waar vanuit Gods woord. Juist door die wegen van moeite en tegenslag heen zoekt God het behoud van mensen. Wat zou het erg zijn, gemeente, als we die roepstem van de Heere niet ter harte zouden nemen. Wel geslagen, zoals de Bijbel dat dan zegt, maar geen pijn gevoeld. Niet voor de Heere op de knieën gekomen. Ik heb het al vaker gevraagd, wat moet de Heere dan nog doen in uw, in jouw leven? Ja, vraagt iemand, maar als het nu anders is. Als je nu door genade wel een kind van de Heere mag zijn. Want dat gold toch voor Hizkia. Die kreeg ook te maken met moeite en met tegenslag. Maar hij had dat toch niet meer nodig als een roepstem tot eerste bekering. Want Hizkia kende de Heere. Waarom dan toch die moeite en die tegenslag? Opnieuw, gemeente, geen makkelijk antwoord, maar wel een antwoord vanuit de Bijbel. Wat kan de bedoeling van de Heere met moeite en tegenslag zijn in het leven van zijn kinderen? Dat is dat hij op die manier zijn kinderen soms gaat beproeven, gaat louteren, onderwijs gaat geven. De Engelse dominee Robert Bruce, die over deze geschiedenis in de 17e eeuw heel wat preken heeft gehouden, die zegt in een van zijn preken, en diezelfde Robert Bruce had het in zijn eigen leven helemaal niet makkelijk, maar hij zegt het, God zendt in het leven van zijn kinderen tegenslag, beproevingen, ook met deze bedoeling, dat ze het leven met al zijn genoegens, en alle mooie dingen die er ook zijn, toch als bitter zullen ervaren, opdat ze een beter leven zullen verlangen bij God. Gods kinderen kunnen ook na ontvangen genade zo aards zijn, zo opgaan in het hier en nu. Ze hebben het zo nodig om steeds weer te bidden, maar geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijke leven kleven. Zo aardsgezind, dat zien we ook bij Hizkia. Want die man is nog maar kort beter of hij gaat alweer op in de rijkdommen en in de schatten. En als er dan mensen vanuit het buitenland naar hem toe komen, dan laat hij het alles zien. Zijn goud, zijn zilver, zijn specerijen, al zijn rijkdom. Ook na ontvangen genade zo vastzitten aan het hier en nu. En de Heere kan tegenspoed in het leven van zijn kinderen zenden om hen meer los te maken van die aardse dingen. Het kan ook nodig zijn, gelet op de hoogmoed. Dat is ook Bijbels. Denk maar aan Paulus. Doorn in het vlees. Waarom was dat? Opdat ik mij, vanwege de uitnemendheid van de openbaring, niet verheffen zou, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Paulus, die te maken had met moeite, met tegenslag, wat het dan ook precies geweest is, en waarom was het nodig? Omdat Paulus anders een hoogmoedig mens was geworden. En dat geldt eigenlijk bij Hizkia precies hetzelfde, want zien we het straks in Jesaja 39 ook niet. Dat hij weer in hoogmoedige gedachten uitbreekt. Een hoogmoedige houding in zijn leven. Hizkia had het nodig voor zijn hoogmoed. God kan tegenspoed in het leven van zijn kinderen zenden om ze aan de grond te houden. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Dat de reden is. Gods gedachten zijn veel hoger dan de onze. Maar het zou kunnen. En om nog één andere reden te noemen, denkt u nog even terug aan Psalm 32. Want daar hebben we gehoord en gezien dat David te maken kreeg met Gods slaande en drukkende hand. En wat was daar de reden van? David moest ontdekt worden als een zonde. En David moest gebracht worden tot schuldbelijdenis. De kastijdende hand van God in het leven van zijn kinderen. U zegt, dat is toch erg. Dat is toch erg dat gebeurt. Als de Heere dat doet in het leven van zijn kinderen. Ik begrijp wel wat u bedoelt, dat is moeilijk. En dat weet je pas echt als je het meemaakt. Maar weet u wat nog veel erger is? Als God zo wel kastijdt, maar ik het onderwijs dat erin ligt niet ter harte neem. Ook hier, als ik wel geslagen word, maar geen pijn voel. En daarom is het altijd weer zo van belang dat wanneer er tegenslag komt in jouw leven of in uw leven of in mijn leven, we altijd vragen aan de Heere, wat hebt u daarin tot mij te zeggen? Kleine tegenslag. Als je een paar dagen griep hebt. Niets gebeurt bij geval. Aan de Heere vragen, Heere, wat wilt u daarin tot mij zeggen? Grote tegenslag en tegenspoed. Wat hebt u ermee voor? En dan nog iets, gemeente. Want laten we ook nooit vergeten dat de Heere, als Hij met mensen op een bepaalde manier handelt, ook altijd aanwerkt op de eer van zijn eigen naam. Dat is ook de reden dat Hiskia hier ziek wordt. Niet de enige reden. Uiteindelijk zullen we zien, wordt Hiskia er zelf ook beter van. Maar Gods naam wordt er ook door verheerlijkt. En dat is ook een van de redenen die de Heere kan gebruiken om tegenslag te zenden. Dat is natuurlijk zeker het geval wanneer iemand door de hand van de Heere geslagen wordt, tegenspoed heeft en hem dat tot bekering mag brengen. Maar dat is ook zo in het leven van zijn kinderen. Als ze beproefd worden, gelouterd worden door het lijden en de lof van de Heere uiteindelijk op hun lippen gevonden wordt. Net zoals bij Hiskia. Dat zullen we in de komende weken nog overdenken als de Heer het geeft. Dan zullen we het hem horen uitroepen. De levende zal u loven gelijk ik heden doe. Gods eer. Ik ben ze ook wel in het afgelopen jaar tegengekomen, gemeente. Leden van onze gemeente, soms al oudere mensen die in het ziekenhuis kwamen en die het zeiden. Ik heb me afgevraagd wat de bedoeling van de Heere was dat ik hier in het ziekenhuis lig. Nee, niet opstandig. Echt wel in het besef dat de Heere uiteindelijk mag doen wat Hij wil. Maar ik heb het me toch afgevraagd wat Gods bedoeling was. En weet u, aan de andere kant van de ziekenzaal ligt een man, en ik heb hem iets mogen vertellen over wie God is en over wie God voor mij is. Zou dat de bedoeling zijn? De eer van de Heere door wegen van moeite en tegenspoed heen. Gemeente, nogmaals, niet makkelijk bedoeld. Want je moet maar ernstig gekastijd worden door de Heere. Je moet maar met moeite en met tegenslag te maken krijgen. En toch, wat zou het een zegen zijn als die drie bedoelingen van de Heere in uw leven, in jouw leven vanmorgen in de kerk bereikt werden. Als het je mocht brengen tot echte, waarachtige bekering. Als het mocht strekken tot Gods eer. als je er geestelijk toch onderwijs uit mocht ontvangen. Hiskia's ziekbed. We hebben hem daar achtergelaten, gemeente, maar we keren een ogenblik terug naar die slaapkamer in het paleis waar Hiskia ligt en we zien dat hij ziekenbezoek ontvangt. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem. Is al meer bij Hiskia geweest, maar komt nu opnieuw. En met wat voor boodschap komt hij? Tweede gedeelte van vers 1. Hij zei tot hem: alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Is dat troost, vraagt u? Is dat troost? Gemeente, dat is niet de eerste vraag die we hier moeten stellen. Het is het woord van God. Alzo zegt de Heere. Jesaja die in opdracht van God naar Hiskia toe moet. En die het tegen Hiskia moet zeggen, ja wat? Allereerst zo heel eerlijk. U zult sterven en niet leven. Dat zegt Jesaja heel indringend. Hij zegt het een keer in de positieve zin, ge zult sterven. En ook nog een keer in de ontkennende zin. U zult niet leven, Hiskia, u moet één ding goed weten. Deze ziekte is tot de dood. Eerlijk zijn, dat is een opdracht die altijd geldt, gemeente, als iemand ernstig ziek is. Ik trek de lijnen ook maar even praktisch door. In het ziekenhuis. Als de dokter weet dat iemand moet gaan sterven, moet het eerlijk gezegd worden. Als u het zou weten van uw ouders bijvoorbeeld die in het ziekenhuis liggen. En u krijgt het te horen, maar de dokter zegt spaar hem maar, want hij is zo ernstig ziek. Of spaar haar maar. Dat is geen barmhartigheid. Als iemand echt moet gaan sterven, moet hij of zij dat ook horen. Omdat hij of zij ook een ziel heeft. Eerlijk zijn in deze dingen, dat moet ook een knecht van de Heere. Dat moet ook Jesaja. En dat moeten ook Gods knechten vandaag. En dan kom ik vandaag vanmorgen ook tot u en tot jou met diezelfde woorden als die Jesaja spreekt. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Nee, dat betekent niet dat mensen die vandaag de dag ziek zijn, niet meer beter kunnen worden. Dat betekent niet dat het met een paar jaar in uw leven misschien wel afgelopen is. Het zou kunnen dat de Heere u, of u nu gezond of ziek bent, er nog heel veel jaren bij geeft. Maar één ding is zeker. Er komt voor ons allemaal een keer het moment dat we moeten sterven. En dat is iets dat in de prediking niet verzwegen moet worden, gemeente. Bereid uw huis, geef bevel aan je huis, ook als je 14 of 17 of 19 bent. Want u zult sterven en niet leven. En sterven, dat weet u toch wel, dat is God ontmoeten. En de belangrijkste vraag waar u en waar jij en waar ik een antwoord op moet krijgen in mijn leven is: zal ik dat kunnen? Kan ik God ontmoeten? Die God die zo heilig is dat hij de zonde niet kan zien en niet kan verdragen. Die God die zo rechtvaardig is dat hij de zonde moet straffen. Kan ik, kunt u, kun jij sterven en kun je God ontmoeten. Als die vraag vanmorgen gesteld wordt, moet je de vraag niet van je afschudden. Moet u die vraag niet van u afschudden. Dan wordt die vraag niet gesteld aan u om u somber en depressief te maken. Maar dan wordt die vraag u wel gesteld opdat u, jij, in dit leven, aan deze zijde van het graf, vrede zult zoeken met God door Jezus Christus. En dan mag ik u vanmorgen ook prediken dat die vrede op grond van het werk van de Heer Jezus Christus door een waar geloof te vinden is, te verkrijgen is. Laat niemand vanmorgen toch wanhopen aan de mogelijkheid om zalig te worden. Want het kan voor de grootste van de zondaren. Maar dat gaat wel altijd, gemeente, in de weg van het waarachtige, van het echte geloof. Geef bevel aan uw huis. Wat betekent dat eigenlijk? Wat wil Jesaja daarmee zeggen tot Hiskia? Ook dit. Regel praktisch allerlei zaken die te maken hebben met uw naderende sterven. Regel de troonopvolging, zodat er daar geen moeilijkheden over zullen ontstaan. En zorg goed voor uw vrouw, Hefsiba. Bereid uw huis, geef bevel aan uw huis. Regel de praktische dingen. En opnieuw, ik trek de lijn maar praktisch door. Dat is een woord wat bijzonder ook komt tot de ouderen vanmorgen in de gemeente. Ik zeg niet dat de jongeren die woorden helemaal naast zich moeten neerleggen, maar het is iets wat bijzonder wel geldt voor de ouderen. Regel ook praktisch de dingen. Als ik me niet vergis, is hier een aantal jaren geleden een dominee geweest die heeft gezegd: laten alle oudere mensen van de gemeente maar een brief schrijven waarin ze aangeven wat ze willen dat er gelezen en overdacht wordt in de rouwdienst. En welke psalmen er gezongen worden. En dat u een bijbelse en een kerkelijke begrafenis wilt hebben. Een brief waarin u uw kinderen, als u ze mag hebben, ook aanspoort tot het zoeken van de Here. Een brief waarin u, als dat in uw leven zo mag zijn, rekenschap geeft van de hoop die in u is. Mag ik dat vanmorgen ook nog eens een ogenblik onderstrepen? Laten de ouderen dat ook doen. En de werkelijkheid onder ogen zien. Praktisch ook de dingen regelen. Moeilijk? Jazeker. Maar wel nodig. Geef bevel aan uw huis. Maar u begrijpt wel, gemeente, als Jesaja dat in opdracht van de Heere tegen Hiskia moet zeggen, dan bedoelt hij niet alleen: Hiskia, u zult sterven en regelt u nu eerst nog maar praktisch een aantal dingen. Maar dan bedoelt hij vooral ook dit: schik u, Hiskia, om uw God te ontmoeten. Want u zult sterven en niet leven. Wees bereid. Zoek de Heere. Zoek schuiling achter het bloed van het Lam. En dat is de opdracht die vanmorgen ook tot ons komt. De aansporing die tot ons komt. Want gemeente, we zijn er niet. Hoe belangrijk het ook is, maar we zijn er niet als uw begrafenis geregeld is en op papier staat. Eén ding is het allernodigste. Dat u vrede met God hebt op goede gronden. Door het geloof. Door het bloed van het kruis. Zoek dat allereerst. Zoek dat allermeest. Niets is onzekerder dan uw leven. En niets is zekerder dan uw dood. Zoek schuiling achter het bloed van het Lam. Hiskia's ziekenbezoek. En dan nog iets over Hiskia's ziekentroost. Want we lezen: toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. En dan nog het slot van vers 3. En Hiskia weende gans zeer. U zegt, dat is misschien wel een vergissing, dominee. Zieke troost. En aan het slot van vers 3 lezen we over tranen. Hiskia weende gans zeer. En toch, gemeente, Hiskia vindt hier ziekentroost. Laten we die drie dingen die in onze tekst genoemd zijn nog een ogenblik overwegen. Hiskia weende, keerde zijn gezicht naar de muur. Wat is dat wenen van Hiskia? Is dat eigenlijk niet vreemd? Vraagt iemand. Hiskia was toch een kind van God? En Hiskia krijgt te horen dat hij sterven moet. Maar dan is het toch zo dat Hiskia een beter lot bereid is. Dat na de dood het leven hem bereid is. Hiskia wordt er toch beter van. Laten we niet vergeten, gemeente, dat Hiskia nog maar een heel jonge man was. 39 jaar. Als hij zou sterven, dan zou hij weggenomen worden, zoals de Bijbel dat zegt, in het midden van zijn jaren. En dat werd in het oude Israël soms niet terecht, maar dat werd wel in het oude Israël gezien als een teken van het ongenoegen van de Heere. Hiskia, hij heeft in die onheilspellende profetie van Jesaja, gij zult sterven en niet leven, allereerst gehoord dat God tegen hem was. En net zoals die vijandige koning Sanherib die Jeruzalem belegerd had, plotseling uit het leven werd weggerukt, zoals we lezen aan het slot van Jesaja 37. Zou het nu ook zo gaan met Hiskia, jonge man? En ook niet vergeten, gemeente, Hiskia had nog geen troonopvolger. Zijn zoon Manasse was nog niet geboren. Hoe weten we dat? Wel, omdat Hiskia er na zijn ziekte nog 15 jaar bij krijgt. Maar als hij sterft en hij wordt opgevolgd door zijn zoon Manasse, dan is die Manasse nog maar 12 jaren oud. Dat betekent dus dat Manasse 3 jaar na de ziekte van Hiskia pas geboren is. Hiskia had geen troonopvolger. Maar Hiskia wist wel van de belofte die God ooit aan David gegeven had. David, tot in eeuwigheid zal er iemand uit jouw huis, uit uw huis, op de troon zitten. En nu zou die belofte van God onvervuld blijven? Zouden Gods beloftenissen nu toch hun vervulling missen? Hiskia's geloof wordt aangevochten. En Hiskia, hij zal er ook voor gevreesd hebben dat het werk van de reformatie dat hij had aangevangen, dat hij was begonnen, dat dat niet voortgezet wordt. En bovendien, Hiskia heeft ook last gehad van zijn zonde, gemeente. Toen dit bericht van Jesaja hem bereikte, zijn zonde. Maar die was hem toch vergeven. Hiskia was toch een kind van God. Jawel, maar juist op dit moment wordt de zonde weer zo levend en het schuldbesef weer zo levend. Het komt weer in Hiskia op. Net zoals het bij David later wel weer eens opkwam. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid 30, 40, 50 jaar geleden heeft bedreven. Hiskia kreeg last van zijn schuld voor God. Hoe weet u dat, dominee? Verzint u dat niet? Nee, dat staat ook in Jesaja 38. Daar zullen we de volgende keren nog wel over horen. Hiskia die bidt, wees gij mijn borg. Hiskia die uiteindelijk ook tot die jubel wordt gebracht. En gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Maar op dit moment dat hij de boodschap van Jesaja te horen krijgt, weet Hiskia zich schuldenaar voor God. En u? En jij? Als u in de achterliggende tijd te horen gekregen hebt, misschien wel dat u ziek bent. Of als je al heel lang ziek bent. Als er tegenspoed is. Of ook als er voorspoed is. En als het leven je toelacht. Bent u, ben jij al schuldenaar geworden voor God? Heb je al gezien dat één ding nodig is? En heeft het je al gebracht op dezelfde plaats als waar het Hiskia bracht? Want wat lezen we nog meer? Niet alleen dat Hiskia weent, maar ook dat hij zijn aangezicht omkeert naar de muur. Dat is de muur van zijn slaapkamer geweest. Waarom doet Hiskia dat? Om zijn tranen te verbergen voor de mensen? Ik weet het niet of dat zo gebeurde in Israël. Maar Hiskia doet het wel om zich van de mensen af te wenden. Zelfs van zijn allerliefste op aarde, van zijn vrouw Hefsiba af te wenden. En om zich helemaal te kunnen concentreren op God. Een van de Bijbeluitleggers zegt het zo treffend. Hiskia was te zwak vanwege zijn ziekte, want hij was letterlijk doodziek. Maar Hiskia was te zwak vanwege zijn ziekte om naar zijn binnenkamer toe te gaan. Maar zo goed als hij kan, zoekt hij zich toch af te zonderen. En keert hij zijn gezicht naar de muur toe en zoekt hij God. Zoekt hij een borg. En u en jij. Er is vanmorgen niemand in de kerk hier die zo zwak is vanwege ziekte of vanwege andere omstandigheden. Of u kunt uw binnenkamer nog opzoeken. Dat is meer dan wat Hiskia kon. Die kon zich in zijn zwakte alleen nog maar omdraaien naar de muur. Wij kunnen de binnenkamer nog opzoeken en voor God neerknielen. Doet u het? Doe jij het? En zoek je een borg? Zoek je God? Dat is nodig, gemeente. Dat is altijd weer nodig. En als het goed is in uw leven, steeds meer nodig. Om een borg te zoeken. Dat is ook nodig. En dan keren we nog even terug naar Hiskia. Dat is ook nodig op het ziekbed. Vandaar dat het belangrijk is, wanneer een geliefde ziek is, dat u hem of haar ook momenten gunt dat hij of zij een ogenblik alleen is. Zijn gezicht naar de wand kan keren, om het zo te zeggen. Een ogenblik alleen is met God. Het kan soms zo zijn dat de liefde tot een familielid, tot een vader of moeder, tot een man of vrouw zo sterk is, dat iemand niet meer wijkt van het ziekbed. En zeker in de laatste uren en in de laatste ogenblikken, dan laat zich dat verstaan en dan laat zich dat begrijpen. Dan is dat ook goed. Maar zeker wanneer een zieke aangeeft dat hij wil dat hij een ogenblik alleen is met God, zullen we hem of haar die ruimte ook gunnen. Net zo, gemeente, als het goed is dat wanneer ik bij een zieke kom, een familie ook op een bepaalde manier en op een bepaald moment zegt, en wij gaan een ogenblik weg. Wees maar even alleen met de zieke. Dan zijn we geen dingen aan het bespreken die een ander niet mag horen, maar dan wordt er gesproken van hart tot hart. Het aangezicht keren naar de wand. en je hart voor de Heere uitstorten. Want dat is datgene waar Hiskia dan toch troost in vindt. Hij bad tot de Heere. Hiskia mocht doen wat we straks gaan zingen. Hij stortte zijn hart voor God uit. Hiskia, hij werpt al zijn bekommernis op de Heere. In het vertrouwen dat God voor hem zorgt. En dan, daar lezen we geen opstandige woorden van Hiskia. Dan staat Hiskia niet met een gebalde vuist naar de hemel. En dan vraagt hij niet, o God, waarom nu? Want u hebt me geslagen met de vijand van de Assyriërs. En nu zijn we net bevrijd en nu komt er ziekte. Hij eist ook niet heel brutaal. En ik wil dat ik weer beter word. Maar Hiskia gaat wel zijn hart uitstorten voor God. En wat kan daar een troost in liggen? Al mijn moeite, al mijn zonden, al mijn zorgen zijn voor u, o God, niet verborgen. Och, Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. Ik kan er maar heel kort nog op ingaan, maar iemand vraagt, is Hiskia nou toch niet bezig om op zijn borst te slaan? Om te zeggen, Heere, kijk eens hoe goed ik het gedaan heb en ik heb het toch niet verdiend dat ik nu ziek word. Daar lijkt het wel op, gemeente. Dat is misschien ook wel de gedachte die bij u of bij jou boven kwam toen u dit las. Hiskia die gaat wijzen op zijn eigen verdiensten. Ik heb met een volkomen hart gewandeld voor uw aangezicht. En ik heb gedaan wat goed is in uw ogen. Toch is dat niet de bedoeling van Hiskia. Hiskia wil ook helemaal niet zeggen dat hij zonder zonde is. Dat blijkt wel uit het vervolg. Maar weet u wat Hiskia hier wel doet? Hij wijst God op zijn eigen werk. Hij zegt het tegen de Heere. Heere, ten diepste, en dat moet u erin mee horen klinken. Ten diepste bent u het geweest. Die me hebt gegeven dat ik met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb. Dat betekent niet volmaakt, maar dat betekent wel met een ongedeeld hart, niet hinkend op twee gedachten, maar echt met het oog op u. En dat ik vanuit dat door u levend gemaakte hart u gediend heb en ook echt gedaan heb wat goed is in uw ogen. Maar Heere, dat is toch uw werk geweest. Daar gaat Hiskia op wijzen als het voor hem lijkt dat God tegen hem is. Dat niet alleen Gods hand tegen hem is, maar ook Gods hart tegen hem is. Omdat hij zomaar op het meest onverwachts, op zo'n jonge leeftijd, in het midden van zijn jaren wordt weggenomen. O God, u hebt toch gewerkt in mijn leven. Weest u me genadig. Dat ligt erin opgesloten. En dan heeft Hiskia ook de troost van een goed geweten. Ook de troost van een goed geweten. Ja, wat een zegen zou het zijn, gemeente, als u, als jij, als ik dat mocht zeggen als het moeilijk werd in je leven. Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht met een volkomen hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. Dat is een aansporing tot een leven in de vreze des Heren, tot eer van zijn naam. Kunt u het zeggen? Zou jij het kunnen zeggen als het moeilijk wordt? Als je het nou niet kunt zeggen, kom er dan vandaag nog mee op de knieën en bid tot de God van Hiskia. Want Hiskia leeft niet meer. Hij kreeg er wel 15 jaar bij, maar hij ging de weg van alle vlees. Net zoals u en jij en ik die weg een keer moeten gaan. Maar de God van Hiskia leeft nog. En hij is nog altijd dezelfde. En wat hij werkte in het hart van Hizkia, dat wil hij uit genade om niet vandaag nog werken in het hart en in het leven van zondaren. Amen.